Come
on.
Gemeente, goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing is uit Matteüs 24. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten op volgende week zondag 22 september. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van de Wind. En dan zal er aandacht zijn voor de opening van het winterwerk. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee P. Vroegendewij uit Lexmond voor te gaan. De mededelingen. Bert van Ballengooien, Gratenboog uit 25 te Gameren, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En hoopt nu deze week te starten met de eerste chemokuur. Thijs van der Pol van Zandstraat 22 kreeg te horen ongeneeslijk ziek te zijn. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis en ontvangt thuis zorg. We denken ook aan andere langdurig zieken thuis, waaronder Gijs van Tuil, Peperstraat 15, bij wie de ernstige ziekte gestaag doorgaat. We denken aan hen in onze voorbeden. Overige mededelingen. Doopdienst. Op zondag 6 oktober is er in de ochtenddienst een doopdienst gepland. De doopzitting zal gehouden worden op 24 september aanstaande. Ouders die een kindje willen laten dopen, kunnen dat opgeven bij de Scriba. De gemeentedag. U kunt zich nog tot en met 17 september nog opgeven voor de activiteiten op de gemeentedag van volgende week zaterdag. Gemeenteavond. U en jij wordt herinnerd aan de gemeenteavond aanstaande dinsdag. Collecten. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. En ook vragen wij uw aandacht voor de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 19, vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, vinden jullie het ook altijd zo lang duren op je verjaardag voordat de visite komt? Dan zit je te wachten en dan zit je op de klok te kijken. Waar blijven ze nou, opa en oma? En ja, dan moet je heel lang wachten. En soms zegt mama dan, weet je, als je nou alleen maar wacht, dan duurt het heel lang. Maar als je mij nou even helpt met de bol klaarmaken en de taart snijden, dan gaat de tijd ook veel sneller. En als je dat dan doet, dan lijkt dat wel zo, ja. Want ineens, terwijl je druk bezig bent, ja, dan zijn ze er. Dan is de visite er. En dan gaat het vanmorgen in de preek over hoe de Heer Jezus wil dat wij erop wachten dat de Heer Jezus terugkomt. En als je goed luistert straks in de preek, dan leert de Heer Jezus ons dat wij ook niet met onze armen over elkaar moeten wachten, maar ook heel druk bezig moeten zijn. Probeer straks maar te luisteren met wat. Gemeente, we gaan samen zingen, Psalm 96, vers 9, over die dag die komt en wat we hebben te doen. Nu moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. Want de dag is aanstaande, het juicht al voor het aangezicht van de Heere. Hij komt. We zingen samen Psalm 96, vers 2 en vers 9. We verwachten de toekomst van onze Heer Jezus Christus niet met onze armen over elkaar, maar vanuit de roeping om de wil van de Heere in praktijk te brengen. Daartoe gaf Hij ons zijn 10 geboden. En ons amen als we daarnaar geluisterd hebben is Psalm 1 vers 1. Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1 vers 1. Toen sprak God en Hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, op deze prachtige nazomerdag brengt u ons samen in de kerk. Gisteren mochten we al genieten van zo'n heerlijke dag in uw schepping. En ook nu schijnt de zon. En we zeiden het tegen elkaar, we zouden het wel even vast willen houden. Maar dat kan niet. De herfst komt, de winter komt, de dagen korten. En Heere, zo is leven ook. We zouden het wel vast willen houden. Wat we nu hebben. Dat we niet weten wat de dag van morgen brengt, maar we wel weten dat we hier niet altijd kunnen blijven. En als dan vanmorgen gaat over onze toekomst, o Heere, open dan ons hart door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we niet wegkijken, maar vooruitkijken, omhoog zien, verwachtingsvol. En wat hebben we dan nodig dat het goed zit tussen u en ons hart? Dat er vergeving en genade ontvangen is en daar bidden we om, Heere. Wilt u door de kracht van uw Heilige Geest voor het eerst of opnieuw in ons leven ons de vrede met u in ons hart geven. Het geloof, de vaste zekerheid in u geborgen te zijn. Wat de toekomst ook brengen zal. En wat kan er veel door onze gedachten gaan. Dit vast te mogen weten, dat we in u geborgen zijn. Geef ons uw Heilige Geest in spreken en in luisteren, opdat we vanmorgen zicht mogen hebben op de Heer Jezus en op uw grote toekomst. Open onze oren. Open ons hart. Geef de duivel geen plaats. Maar maak het goed, Heere. Zegen hen die thuis met ons verbonden zijn. Zegen ons hier. En uw kerk wereldwijd waar uw gemeente samenkomt op deze opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. Opdat uw naam groot is. En uw komst verwacht wordt. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de schriften deze morgen in Matteüs 24. We lezen vanmorgen uit het woord van God Matteüs 24. Een wat langere schriftlezing dan we gewoon zijn. Maar het is goed om dit gedeelte in een geheel naar ons toe te krijgen, wetend ook dat het de toekomst is die we allemaal mee zullen maken. Horen we samen het woord van God. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u dat hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen ze alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbeving in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dat tegen u zegt, zie, hier is de Christus, of daar. Geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat ze, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot aan het andere uiterste ervan. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, zodat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, als de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem doen delen in het lot van de huichelaars. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, in de verkondiging van dit over dit lange hoofdstuk, u begrijpt, kan ik op heel veel dingen niet ingaan. Ik zet 4 streepjes bij 4 versen. Allereerst is dat bij vers 4, waar staat: en Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Bij vers 13: maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Bij vers 34, dat is de reden dat ik dit gedeelte bepreek, een vraag die ik vanuit de gemeente hierover kreeg. Maar de Heer Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Hoe zit dat? En vers 42, het vierde streepje: wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Boven de preek heb ik geschreven: pas op, vergis je niet. En daar komen vers 4 en vers 34 samen. Het gaat in de preek als eerste over: Jezus vergist zich toch niet als hij zegt dat dit geslacht het allemaal mee zal maken. En de tweede punt van de preek is: wij vergissen ons toch niet. Pas op, vergis je niet. Jezus vergist zich toch niet. Wij vergissen ons toch niet. Ter voorbereiding op de prediking gaan we samen zingen. Psalm 24, vers 2 en vers 3. Waarin het gaat over het voorbereid zijn op de grote toekomst. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sion's God betreden? En dan komt de oproep tot onze heiliging. De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt, die zal door 's Heren gunst geleid van God, de God zijns heils, zegen ontvangen. Psalm 24, vers 2 en 3. Zingen we ter voorbereiding op de verkondiging, en eerst mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Pas op dat niemand u misleidt. Pas op, vergis je niet. Jezus vergist zich toch niet? Wij vergissen ons toch niet? Gemeente, ons aanbod op de verkondiging van Gods woord is Psalm 95, vers 4. Een diepe belijdenis, want Hij is onze God. En wij de schapen die zijn hand wil weiden. Maar we zingen het elkaar en onszelf ook onderzoekend toe. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95 vers 4 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, soms zou je wel eens even in de toekomst willen kijken. Hoe vergaat het mij? Hoe is het over een half jaar? En hoe zal het over een jaar zijn met mijn geliefde? En hoe vergaat het deze wereld? Een christen kan niet in de toekomst kijken. Misschien is het maar goed ook. Maar dit mag een christen dan wel weten. Mijn toekomst ligt in Gods hand. Hij weet alle dingen. Hij bestuurt alle dingen. In de wereld. En in ons eigen leven. En gemeente, dat is een genadige wetenschap, hoewel het makkelijker uitgesproken is dan beleefd, juist als er ziekte en zorg is. Want soms wordt er aan ons leven geschud. Is God dan wel echt almachtig? Bestuurt hij echt alle dingen? Weet hij wel wat er allemaal gebeurt in ons leven? We vergissen ons toch niet als we ons aan zijn vaderlijke leiding toevertrouwen? Vanmorgen krijgen we een blik op de toekomst gericht. De Heer schuift als het ware het gordijn van de toekomst even de kant. En dan mogen we heel ver kijken met de woorden van de Heer Jezus. En we hebben meegelezen. Nou, dan voel je wel aan hoe waar het is. De Heere heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar soms, als er van alles gebeurt in je leven, dan kan het gevoel wel eens opkomen, God vergist zich toch niet? En als je de Bijbel leest, dan zou je die indruk vanmorgen haast krijgen, vers 34. Want dan zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u, dit geslacht, die mensen die om hem heen staan, zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Wat hebben we nu? De Heer Jezus zegt dat al die aangrijpende dingen nog door de mensen om hem heen, de mensen van zijn tijd, meegemaakt zullen worden. Moeten we 2000 jaar later vaststellen dat de Heer Jezus zich vergist heeft? Er zijn wel mensen die dat beweren. Want het is niet gebeurd. De aarde is er nog. Vergiste hij zich dan? En zeker als je dan in het parallelle gedeelte, Markus 13, vers 32 leest. Maar van die dag of van die uren weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet. Alleen de Vader. Dus de Vader weet wel wanneer het einde van de wereld er zal zijn. Maar de Zoon niet, dat is opmerkelijk. En nu betreden we een mysterie. Want jongens en meisjes, je weet, de Heer Jezus was mens net als wij. En hij was God, de Zoon van God. Dat noemen we twee naturen. God en mens. Mensenzoon, Gods zoon. En de mens, Jezus, weet het niet. Dus dan is die vraag zo vreemd niet. Zou hij zich hier vergist hebben? Zou hij ook mens van zijn tijd zijn? Want dat was de verwachting dat het koninkrijk van God heel snel zou komen. Om de Romeinen het land uit te jagen bijvoorbeeld. Gemeente, de gedachte dat de Heer Jezus zich vergist heeft is voor mij onverteerbaar. Ik hoop dat u de Heer Jezus hebt lief gekregen en dan heb je hem leren kennen als betrouwbaar. Je kunt van je heiland op aan. Op al zijn woorden. Dat is het genadige zeker weten van een christen. Maar hoe zit het dan wel? Ja, dat heeft te maken met dat God en mens zijn. Het is goed om daar nog even over na te denken. Iemand schreef, het zou kunnen dat Jezus zijn dagelijks leven leefde vanuit zijn menselijke kennis, maar dat hij ten alle tijde een beroep op zijn alwetendheid kon doen. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar we proberen het toch even. De Heer Jezus was mens. En hij kon als mens, hij heeft geleefd zoals wij, kon hij op ieder moment als het nodig was een beroep doen op zijn godheid. Kon hij wonderen doen bijvoorbeeld. Zoals ik uit mijn hoofd zat te preken, maar een beroep kan doen, terug kan vallen op wat ik op papier heb staan, wat het woord van God mij geleerd heeft de afgelopen weken en vanuit de kerkgeschiedenis naar me toe kwam. De Heer Jezus kon een beroep doen op zijn godheid en daarom, dat heeft hij gedaan en heeft zich als mens nooit vergist. En pas op. Kijk uit. Dat je je niet laat verleiden. Tot de gedachte dat het woord van de Heer Jezus niet betrouwbaar is. Daar is zijn grote tegenstander op uit. Al heel lang. Is het niet dat God gezegd heeft? Maar ja, hoe zit het dan wel? Vers 35, mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Gemeente, om dit goed te begrijpen, moeten we even onze westerse bril, zoals wij lezen, moeten we even afzetten. En dat is moeilijk, dan moeten we proberen de oosterse bril van die tijd op te zetten. En dan gebeuren er twee dingen als je die bril opzet. Het eerste, als je op de Oosterse manier denkt, dan heeft een gedeelte, een profetie, altijd twee lagen. Denkt u maar aan de adventteksten, die gingen over die tijd en daarin verborgen lag de komst van de Messias. Een dubbele laag in één profetie. Dat is het eerste. En het tweede is, in het oosten waren ze veel minder dan wij gewend zijn om alles op chronologische volgorde te zetten. Jongens en meisjes, moeten jullie op school met taal al doen. Zet de zinnen in de goede volgorde. Wat is eerst gebeurd, wat dan, wat dan, wat dan? Nou, in de Bijbel staat dat niet altijd zo op volgorde. Dat waren ze toen niet zo gewend. Ik neem u mee naar die twee lagen. En die tweede laag die heeft u ongetwijfeld allemaal herkend. Ik begin dus bij de tweede laag. Het einde van de wereld. De wederkomst van de Heer Jezus. Dat is glashelder waar het hier over gaat. Kijkt u maar in vers 27 en vers 30. De mensenzoon verschijnt. Nou, die dag hebben de mensen die rondom Jezus stonden niet meegemaakt. Of wij het zelf mee zullen maken levend, dat weet ik niet. Maar de mensen van Jezus' dagen zijn inmiddels allemaal gestorven. Dat is die tweede laag. Ik vond het heel opvallend. Ik gebruik bij de voorbereiding vaak Matthew Henry. Zeer de moeite waard voor iedereen om te lezen trouwens. En Matthew Henry die nadacht over deze tekst, die haalt er iemand bij die wij kennen, dat is Hugo de Groot. Hugo de Groot, jongens en meisjes, die ken je van de boekenkist van Loevestein. Hij was ook theoloog. Soms wat anders dan wij misschien, maar hij heeft iets gedaan wat heel erg helpt als u dit gedeelte wil begrijpen. Dan moet u meekijken naar vers 34. Dan zet hij een streepje onder en bij het woord deze. En in vers 36 zet hij ook een streepje en dan bij het woordje die. Dat is heel helpend om te begrijpen wat er hier gebeurt. In vers 34, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Maar die dag is aan niemand bekend. En wat zijn dan deze dingen? Nou, dat is die eerste laag. Dat is niet de wederkomst van de Heer Jezus, maar die eerste laag, dat is de verwoesting van Jeruzalem. Die laag die loopt hier ook doorheen. En dat hebben de mensen in zijn dagen wel meegemaakt. Niet allemaal, maar zeker een deel. Want de verwoesting van Jeruzalem was 70 na Christus, dus zeg maar even zo'n 40 jaar, kleine 40 jaar, nadat de Heer Jezus dit zei. Die verwoesting van Jeruzalem, jongens en meisjes, daar staat niets over in de Bijbel, want dat is later geweest, maar in de geschiedenisboeken weten we er een heleboel van. En als je die geschiedenisboeken leest, dan krijg je het koud van. Wat er toen in Jeruzalem is gebeurd. En hiervoor zegt de Heer Jezus al. Kijk maar even vers 2. De tempel is verwoest. Daar konden de mensen zich niets bij voorstellen. Toen Jezus dat zei, ze waren geschokt. En vers 9 kwam ook uit. De Joden werden door alle volken gehaat. En vers 16 kwam ook uit. De mensen vluchtten naar de bergen. Omdat Jeruzalem in brand stond. En vers 19 kwam ook uit. Het was verschrikkelijk voor de zwangere mensen en degene die een baby in de armen hadden en moesten vluchten voor het geweld van de Romeinse soldaten. Vers 21 kwam uit. Het was een grote verdrukking. Dat is de dubbele laag. Dat van Jeruzalem is vervuld. En leert er Jezus dan. Zoals het in de dagen van Jeruzalem was, zo zal het ook zijn in de dagen van de wederkomst van de Heer Jezus. Zouden de mensen nog aan deze woorden gedacht hebben? Toen de Romeinse troepen voor Jeruzalem lagen en ze voor hun ogen de tempel in vlammen op zagen gaan en de straten van Jeruzalem rood kleurden van het bloed, aangrijpend. Jezus vergiste zich niet. Zijn woord komt altijd uit. Oké, zegt iemand, dominee, ik begrijp het. Dubbele laag dus, Jeruzalem, dat is al gebeurd. En de eindtijd, dat gaat nog gebeuren. Deze dingen zijn al gebeurd, maar die dingen die liggen nog verborgen. Maar als ik dan het hoofdstuk lees, wat hoort dan bij dat van Jeruzalem en wat hoort dan bij de eindtijd, de tijd dat de Heer Jezus terugkomt? Nou, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk wel een beetje een westerse vraag. Want wij zouden dat helemaal scheiden. Maar ik begrijp de vraag. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat soms ook niet weet. Ik ga u een voorbeeld geven. Vers 14. Daar staat de tekst. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, bij welke laag hoort die, denkt u? Bij die van Jeruzalem of die van het einde van de wereld als de Heer Jezus terugkomt? Ik weet niet waar u aan dacht, maar ik dacht aan de eindtijd als de Heer Jezus terugkomt, toch? Maar dan merk je al dat dat nog maar de vraag is. Als je bijvoorbeeld onze kanttekeningen leest, en daar zit heel veel geestelijke wijsheid in, die zeggen nee, dat gaat eigenlijk niet over de eindtijd. Dat ging eigenlijk over Jeruzalem. En dat heeft hiermee te maken. Ze verwijzen dan naar Romeinen 10. En daar staat, maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot aan het einde van de wereld. En zo'n tekst staat ook in Colossenzen 1. En dan moeten we er even op letten. Dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. Daar staat niet het woordje kosmos, niet het woordje over heel de wereld. Maar daar staat een woordje dat betekent eigenlijk de bewoonde wereld. En onze kanttekenaren die zeggen dus, deze tekst gaat over die dagen van Jeruzalem. Want in heel de bewoonde wereld werd door de zendingsreizen van Paulus het evangelie gebracht. Voelt u dat je je zomaar kunt vergissen? En na kunt denken over welke van de twee lagen gaat het hier over? Jezus vergist zich niet, maar wij kunnen ons zomaar vergissen. In onze uitleg. En ook wat we hier nu van meenemen straks naar huis. En daarom is het tweede van de preek, wij vergissen ons toch niet. Want om bij die laatste tekst te blijven, jongens en meisjes, ik zat vroeger op de basisschool. En dan kwam er één keer per jaar kwam er iemand van woord en daad. En die, toen was er nog geen beamer en zo, die hing een hele grote kaart voor de wand in de hal. En die kwam dan vertellen over het zendingswerk. En dan had hij zo'n stok en dan wees hij aan. Kijk, daar zijn we al geweest. En daar hebben Engelsen het evangelie verkondigd. En daar is het ook. En daar nog niet. Daar moeten nog mensen wonen die het nog nooit gehoord hebben. Daar willen we ook nog naartoe. Nou, zal ik maar heel eerlijk zeggen wat ik toen dacht. Toen dacht ik, ik hoop dat het nog een poosje duurt. Voordat jullie overal geweest zijn. Want dan komt de Heer Jezus terug. Toen vergiste ik mij. Toen dacht ik daar nog verkeerd over. Want als je de Heer Jezus lief krijgt, dan verlang je er juist naar dat hij terugkomt om alle dingen nieuw te maken. En mensen vragen het ook wel eens, wanneer komt de Heer Jezus terug? Nou, dat weten we niet, dat is duidelijk. Maar ik ben wat voorzichtiger geworden om zomaar te zeggen, dan moet eerst over heel de wereld het evangelie. Misschien vergissen we ons wel. En de allerbelangrijkste vergissing die we kunnen maken, is dat we er niet klaar voor zijn, nu. Vandaag. Dat we er niet naar verlangen. Dat is de vraag eigenlijk. Verlangen we ernaar? Tuurlijk, als je dit hoofdstuk aandachtig meelast, dan huiver je toch ook. Het laatste oordeel. En hoe aangrijpend eindigt de Heer Jezus zijn betoog in het laatste vers dat we lazen over gejammer en tandengeknars. Ja, waarom heeft de Heer Jezus het hier eigenlijk zo over? Wat is zijn doel hiermee? Waarom brengt hij dit onder onze aandacht? Nou, dat lezen we, dat zegt hij zelf. Waarom dat hij dit doet? Vers 42, wees waakzaam. En vers 44, wees bereid. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Waakzaam en bereid zijn. Daarom zegt de Heer Jezus dit. En wat bedoelt hij dan concreet? Nou, dat Griekse woordje kun je ook vertalen met gereed, klaar zijn. Er staat hetzelfde woordje als het woordje van vorige week. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Nou, zeg het maar, gemeente. Ben je er klaar voor? Als de Heer Jezus komt. Over 60 jaar. Of vanavond. Een oud lied zingt, als Jezus morgen komen zou, vond hij ons dan bereid. Zien wij wel vol verlangen naar die grote eeuwigheid? Zijn wij verzoend voor onze schuld, zodat je komen mag? Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog één dag. Als Jezus morgen komen zou, wat heb je nog voor een tijd? O, stel niet uit wat nu nog kan, verzoen uw schuldigheid. Bekeer u toch en vlucht tot hem die zegt, kom maar, het mag. Als Jezus morgen komen zou, dan had je nog één dag. Zeg het eens stilletjes tussen God en je hart. Ben je bereid? Ben je er klaar voor? Heb je de Heer Jezus leren kennen als je redder? Als er nog niet van kwam, vlucht dan nu, vandaag, naar de Heer Jezus. En beleid je zonde, beleid je ongeloof, beleid alles wat in je hart leeft. Kom maar, het mag. Want de Heer Jezus wil niks liever dan dat we vandaag voor het eerst of opnieuw bij hem komen. Wat zegt de Heer Jezus? De Zoon van God die zich nooit vergist. Waakzaam en bereid. Maar gemeente, er is nog iets heel opvallends. Over dat waakzaam en gereed zijn. Want tegen wie zegt de Heer Jezus dit eigenlijk? Hij zegt dit niet tegen de mensen, tegen de scharen. Kijkt u maar in vers 1 en 2. Hij zegt het tegen de discipelen. Discipelen, jullie moeten waakzaam zijn. En bereid. En volhardend. Nou, zegt iemand. Ze zijn toch al een kind van God geworden? Ze hebben de Heer Jezus toch al lief gekregen? Waarom zegt de Heer Jezus dat dan tegen hen? Nou, zegt iemand, dat zal wel voor Judas zijn. Want de Heer Jezus kent zijn hart. En inderdaad, gemeente, al zou u allemaal tegen mij zeggen dat je wedergeboren bent, dat je een kind van God geworden bent, dan zou ik nog vanaf deze kansel oproepen tot geloof en tot bekering. Opdat niemand gemist wordt. Maar toch denk ik niet dat de Heer Jezus dit tegen de discipelen zei vanwege Judas. Ik denk dat deze boodschap allereerst ook een boodschap is voor de discipelen, voor als je jezelf een kind van God mag weten. Een boodschap dus voor ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Wees klaar voor die dag. En hoe kun je daar, ook als je kind van God mag zijn, hoe kun je daar nu klaar voor zijn? Nou, jongens en meisjes, niet zoals ik dat vroeger deed, toen ik nog meester was. Nou zei ik, jongens, doorwerken, rekenen afmaken en als je klaar bent, pen neer en armen over elkaar, dan zie ik dat je klaar bent, dan zeg ik wie er naar buiten mag gaan. Nee, zo niet. Niet je armen over elkaar. En dat is een les als je Gods kind mag zijn. Gearriveerde christenen bestaan niet. Nee, het gaat erom dat we, ja, wat zegt de Heer Jezus eigenlijk? Kijk eens in vers 46. Zalig die slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen wordt. Dat is dus waakzaam, dat je handelend bent, niet om iets te verdienen, maar omdat je voorbereid wil zijn, gereed wil zijn op die dag. Een boodschap dus voor Gods kinderen. Ben je getrouwd? Heb je man, heb je vrouw hartelijk lief? Zoals Christus' gemeente. Heb je een baan? Doe je werk zo trouw als de engel in de hemel. Ben je in een conflict terechtgekomen in je familie of op je werk? Ga als de Heer Jezus voeten wassen. Ben je gevraagd voor een taak in de gemeente? Zet er desnoods iets anders voor aan de kant. Ben je jong en wil je wat? Gebruik dan je tijd vooral om de Heer Jezus te zoeken. Heb je een boezemzonde die je er maar niet onder krijgt? Strijd de goede strijd des geloofs. Ben je je hart een beetje aan het afhaken van God en zijn dienst? Vouw je handen en bid om de Heilige Geest. Heb je talenten gekregen van God? Benut ze in de maatschappij, in de kerk en in de politiek. Voor je buren of voor iemand anders. En niet andersom, vers 48. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft nog lang weg. En zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Bedenk bij alles wat je doet. Zou de Heer Jezus mij zo aan kunnen treffen? Als die komt. Jongeren. Zou je willen dat de Heer Jezus terugkomt, net als jij ladderzat thuisgebracht wordt van een feestje? Ouderen, wil je echt het risico lopen dat de Heer Jezus terugkomt, terwijl je via de app je huwelijk op het spel zit te zetten? Gemeente, willen we echt door de Heer Jezus teruggevonden, terwijl we hopeloos overeind, overhoop liggen met anderen en weigeren het goed te maken? Handelend, drukdoende. Er zijn nog zoveel goede werken te doen. Er zijn nog zoveel zonden te overwinnen. Nog een splinter in je eigen oog. In het oog van je naaste en een balk in je eigen oog. Er is nog een wereld te winnen voor de Heer Jezus. Wees daar maar in heilige ontspanning druk mee. En dat is dat mooie. Net als onze jongens en meisjes. Wachtend op de visite. Druk mama helpend. En waar gaat het dan ineens snel? Ineens. Dan is hij daar. Onze Heer Jezus Christus. Als Jezus morgen komen zou, zijn wij dan wel verblijd. Als hij die uitziet na die dag, zijn grote komst verbijt. Zo wordt dan alles toch vervuld. Wat er nog komen mag, als Jezus morgen komen zou, dan had je nog één dag. Hij vergist zich niet. Wij toch ook niet? Maranatha. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij danken u dat u vanmorgen een woord voor ons had. Uw woord, onfeilbaar. U vergist zich nooit. U bent Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal, door en door betrouwbaar. En daar danken we u voor. We danken u, Heren, dat u het gordijn van de toekomst wat opzij schoof en ons hemels onderwijs wilde geven. En nou kent u ons, Heren, nu weet u precies wat we uit dit woord nodig hebben. Geef dat we door uw Heilige Geest juist dat in ons hart mee mogen nemen. Opdat we als die slaaf mogen zijn. Vol ijver. Vol liefde. Vol geloof. Vol hoop. Vol toekomstverwachting. Al werkend. Aangetroffen. Op die grote dag. Zegen uw woord. Voor ons allemaal, hier en thuis. En doe uw koninkrijk komen, Heren. Wil uw gemeente uitbreiden in de breedte en in de diepte doen groeien. Geef heel veel geloof en hoop en liefde door de werking van uw geest in onze dorpen. In ons land, in deze wereld, onder uw volk Israël. En dat we zo, Heer, uw toekomst tegemoet reizen. En we hebben het gelezen, ons is geen kalme reis beloofd. Meerdere van ons weten daar alles van. En we bidden heel bijzonder voor hen. Voor Thijs van der Pol, zijn vrouw en de familie. In de ernstige boodschap die ze afgelopen week te horen kregen. Ontferm u over hem en hen samen. Naar lichaam en naar ziel. Geef dat uw woord dat we samen afgelopen week mochten lezen bij zijn bed. Dat die werkelijkheid mogen zijn. Wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Geen kalme reis, maar wel een behouden thuiskomst voor een ieder die u heeft liefgekregen. Wees hem nabij. Bidden we ook voor Gijs en zijn vrouw en de familie. Ontferm u over hem. Zegen uw woord voor zijn hart. En geef hem blijvende rust in het verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. Gaat u met Bert en Hanni mee de week in. Het ziekenhuis in. Geef dat de kuur door mag gaan, mag starten. En vooral Heren. Dat ze zich samen, zoals we vorige week mochten horen, waar we ook zijn, op vaders grond mogen weten, beschermd in uw liefde en in uw genade. Dat bidden we voor een ieder die ziek is. Voor een ieder die zorg heeft, die pijn lijdt, lichamelijk of psychisch, en degene die liefdevol om hen heen staan. Zegen onze gemeente. Ook de gemeentedag die voorbereid wordt. Heere, geef dat de zondagse verkondiging van het woord. En alles waarin we elkaar door de week mogen ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Onder jongeren en onder ouderen. Tot grote wonderen brengt. Die wij niet kunnen bedenken en niet kunnen maken. Maar voor uw geest is niets te wonderlijk. Maak dan uw naam groot, Heere. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. In Psalm 25 vers 2 komt het samen. Ijverig zijn wet betrachten en hem al de dag verwachten. Laten we samen staande zingen op Psalm 25 vers 2. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.